Dit is een podcast van de Heemkunde Kringberg.
Catch a falling star and put it in your...
Onlangs dook een opname op van het KRO-jongerenprogramma Piccolo uit het jaar 1959. In dat programma brachten 8 jongeren uit Kilder het hoorspel Naast de Liefde in deze tijd ten gehore. Hoe bijzonder het was om dat destijds te mogen doen en hoe het allemaal in zijn werk ging, vertellen 4 van de 8 jongeren van toen, allen inmiddels boven de 70. Het zijn Jan Boerboom, Theo Field, Mientje Steentjes en Bertus van Schriek.
Catch a falling star and put it in your pockets.
Het jongerencontact is eigenlijk ontstaan door het kerkelijk gebeuren. En dat was eigenlijk zo dat de jongeren destijds weinig om handen hadden. En werd er eigenlijk in verenigingsverband een beetje iets gezocht om de mensen en jongeren van de straat te houden. Het was niet zo als tegenwoordig dat er al heel veel dingen te doen zijn. Ook in zo'n plaats als Kilder had je alleen maar bij wijze van spreken een muziekvereniging en een voetbal en een wilskracht, een gymvereniging en dat was het.
Coyotes.
En de Coyotes, ja, Coyotes waren er destijds ook. En ja, om met elkaar bezig te zijn, dat was eigenlijk het hele verhaal. Alleen het gebeuren in Kilder was eigenlijk te weinig aan jeugd die daar meededen. En er werd er dus gezocht naar een groter verband. En daardoor werd ook jongeren uit Braamt, Zeddam en Beek uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En Wijnberg was er destijds ook bij, ja. En daar werden allerlei dingen georganiseerd. Onder andere dit gebeuren, maar er werd ook toneel gespeeld en discussieavonden gehouden over verschillende dingen die destijds dus belangrijk waren, zeg maar. Nou, ik was destijds 18 toen ik... je moest 18 zijn, wil je eraan deelnemen. Ik was 18. Ja, en ik ben destijds in betrekking gegaan in de buurt van Amsterdam. Ja, dan scheidt er weer de wegen, maar ik dacht de meeste... Dat die, als ze 20, 21 waren, dan stopte me. Dan was je er weer uit en dan kwam volgde weer een nieuwe groep, eigenlijk. Maar hoe lang dat daar nog bestaan heeft, weet ik niet. Kan ik niet zeggen. Een jaar of 4, 5, hè? Ja.
Ja, het was de leeftijd vanaf 18 jaar. Een beetje een gemêleerd gezelschap.
Ja. Ja.
Ik schat ongeveer dat het 100 leden waren. Met de omliggende dorpen erbij dus. En dan varieert het van 18 tot, wat ik straks al zei, tot 30 jaar. Die waren er ook. En er waren waar die dus snel weg waren, maar waren ook waar die jaren bleven. Maar hoe lang het bestaan heeft precies, dat kan ik niet zeggen. Ja, de culturele avonden, zowel dansavonden als Sinterklaasavond. En ja, cultureel ook. En dat was dan belastingvrij. Als je Sinterklaasavond had van jongerencontact... Dat was het zo, dan was de heer Gerard Bos, die woont in Zeddam, die was hier toen aan de school. En die verzorgde dan iets cultureels. Dan hoefden wij dus geen belasting te betalen, maar was het een culturele avond. En dan gaf hij dus zijn visie over Sinterklaas gebeuren. Heel humoristisch, maar het was cultureel. En daar kon ze niks aan doen. Het was geen plezieravond dan, in die zin van, het is geen dansavond of wat. Dus... Ja. Kwamen ze mee onderuit. Ik kan me nog herinneren dat ik in de tijd van een jongerencontact was daar dus. Ik heb nog even in het bestuur gezeten. En dan moesten dus, nadat het jaar om was, moesten dus alle leden weer afgegaan worden. Om opnieuw een jaar in te schrijven. Dat kostte een x-bedrag, ik weet niet meer hoeveel dat er was. Maar ik weet wel dat ik toen nog een keer met Annie Jansen... Want die moest allemaal met de fiets doen. Jan, je hebt een bromfiets, kan ik bij jou achterop?
Ja.
Ben ik er s'avonds in het donker door in dicht, door bij jullie nog? Ja, ja. Ben ik door allemaal die leden afgewezen en nog even...
Op boven.
Ja, om nieuw als lid in te schrijven. Dat ging jaar op jaar ging dat zo.
Ja.
Maar op de manier hoe, in een dichte mist, nou, ik wist helemaal niet meer wat ik zat op een gegeven moment. Nee. De eerste klacht die we dan wel eens kregen, dat was dus, hoe vinden jullie de afgelopen jaren de programma's? We gaan weer op dezelfde voet verder. Nou, ik heb ene klacht, ik zou wat meer dansavonden willen. Dat was wel vaak.
Ja.
Niet dat culturele gedoe allemaal, maar dansavonden.
Ja.
Maar ja, dat culturele gedoe moest vanwege de BTW.
Ja, dat was belastingvrij, dus werd gecontroleerd.
Of BTW was er nog niet?
BTW was er niet.
De belasting.
Nee. Belasting. Ik weet niet hoe dat toen heette, maar hier bij ons nu kelder, daar was toen de commissie.
Gemakkelijkheidsbelasting.
En dan komt er iemand van de gemeente, was achter in de zaal, ik zie hem nou staan.
Ja, tellen, hoeveel op de verhaal.
En er werd gewoon het café ingedomen en werd flink met een borrel en een biertje werd bleek gemaakt. En dan lulde hij nergens meer over. I'm just a lonely boy. Lonely and blue. I'm all alone. With nothing to do.
Ja, het was eigenlijk, om het helemaal compleet te maken, het was eigenlijk zo dat de KRO die deed een, noem het maar, een prijsvraag uit, waar je dus aan mee kon doen. En via zijn wij dat te weten gekomen en hebben wij dus de stoute schoenen aangetrokken. En zijn we met de desbetreffende groep bij elkaar gaan zitten en hebben een stuk ingestudeerd, wat in eerste instantie door Riek Gerritsen geschreven was en later herschreven door Anne Jansen. En dat stuk dat is toen bij ons thuis opgenomen en verstuurd naar de KRO. En naar aanleiding daarvan kregen wij een paar weken later bericht dat we dus de eerste prijs gewonnen hadden. En dat hield dus in dat het stuk wat wij opgenomen hadden in een radiozending op 26 september uitgezonden zou worden.
Ik ben Bertus van Schrik, geboren in 1936... Ik had in die tijd een zelfgebouwde bandrecorder en dat was de reden dat ik hier bij dit jongerencontact kwam en de opname heb gemaakt. En dit is een later door Tom Bouws met zijn technici opnieuw opgenomen en omdat de kwaliteit van het zelfbouw natuurlijk niet toereikend was. Bovendien was er een achtergrondgeluid wat er niet passend was voor de uitzending van Ruud Hilversum.
Mm-hmm. Wat was er voor achtergrond geluid, Bertus?
Vertel me. Ja, dat was langs ons leven of zoiets dergelijks. Ja. Ja.
Want? Wat was er aan de hand?
Er was een verjaardag bij de familie Field.
Bertus heeft het al verteld. De opname bij ons thuis was niet van dienstkwaliteit om voor de radio uit te zenden. En toen is het opnieuw opgenomen in de pastorie in Kilder.
Door de KRO zelf.
Door de KRO zelf opgenomen, ja. Wij zouden dus in eerste instantie zouden het opnemen bij Anne Jansen thuis. Alleen de pastoor die ging zich ermee bemoeien, pastoor Korrel. En die zag het de bui alweer hangen. Die denken, lekker feestje, dus kom maar bij ons thuis. Ja. Dat was eigenlijk het hele item. En ik kan er best bij vertellen, dat was best een hele prettige avond. En tot in de late uurtjes. Wat toen late uurtjes waren.
Alleen de technische kant, dat werd toen heel professioneel gedaan. En daar keek ik echt mijn ogen vooruit. Dat dan de recorder werd in de spreekkamer neergezet. En wij in de bestoorzingkamer om de tafel en om de microfoon. En daar werd het opgenomen. En ja, dat. En dan is later is het in Hilversum ook nog van muziek voorzien. En die opnames, die moeten nog wel ergens zijn. Maar in ieder geval niet van die kwaliteit om te herhalen. Dus het was zelfs zo dat ik... Ik heb maar pas één keer een bandrecorder gehoord. En toen had ik de mijne ook aan het praten. Het schema was van Amron in Muiden. En... Maar de onderdelen, die moest je toch zelf bij elkaar zien te rapen.
En de kast moet je ook zelf maken.
De kast inderdaad. Maar ook het dek, dat was een drie motoren dek. Dat was ook van Amron. Dat is voor een groot deel wel gekocht, ja. Maar je moest het allemaal zelf in elkaar zetten. En,
knap.
Hè? En dat is gelukt. En dit toch jaren dienst gedaan. Het was toch een mono. Stereo bestond nog niet. Laat staan, quadro.
Niet de technische inhoud van de opname zelf, maar het verhaal als zodanig. Het is voor de KRO aanleiding geweest. Zeg van, dan komen wij met onze professionele apparatuur naar Kilder.
Pastoor Korrel was erg gastvrij. En die bood menig drankje aan en een hapje er tussendoor. En dat werd voor sommigen wel eens een beetje te veel. En ik weet nog wel dat ik s'nachts om 2 uur naar huis toe ging. En dat was voor toen de tijd was dat heel erg laat. En dat ik iemand meegenomen heb die, nou, die niet meer wist dat hij in Kilder was. Ja. Ja, dat was... Ja. En zo ging het dus ook met de mensen van de KRO. Want die, toen de uitzending dus afgelopen was, toen werd dus de pastoor Korrel hartelijk bedankt. Ook voor het hapje en drankje. En ze zou Kilder nooit meer vergeten, dat hij vertelde. Dus dan kunnen we nagaan wat er allemaal gebeurd is daar op die avond.
Moesten die nog naar huis rijden?
Ja, daar hadden een particuliere chauffeur bij zich. En die goede man die zat buiten in de auto te wachten. Tot op een gegeven moment pastoor Korrel zei van... hoe zijn jullie nou hier? Want ja, dat werd natuurlijk stevig genuttig. En toen werd er dus verteld... ja, we hebben een particuliere chauffeur bij ons. Ja, waar is die man dan? Ja, die zit buiten in de auto. Ja, ophalen, die man. En naar binnen. En die moest binnenkomen. En destijds de huishoudster van de pastoor, juffrouw Josefa... die moest nog weer iets klaarmaken. Hè, een hapje. Nou, en die man die ging er dus bij zitten met een hapje en een watertje, zeg maar. En die heeft die mensen naar huis gereden. Maar ik denk dat de rest van de KRO-mensen wel achter in de auto geslapen hebben.
Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa.
Het programma heette Piccolo.
Ja.
En dat was een jongerenprogramma. Wat zaterdagsmiddags door de KRO destijds uitgezonden werd. En dat voorzag elke keer van andere onderwerpen. Die destijds ook belangrijk waren, zeg maar. De ene keer was het dit en de andere keer was het dat. Dat was voor ons natuurlijk een hele beleving, hè. Ik kan maar zeggen, er was eigenlijk weinig voor de jongeren te doen in de dorpen. En door dit ding was je dus met z'n allen... Positief bezig met z'n allen. Ja, en als het dan ook nog eens een keertje gehonoreerd wordt door een KRO, door een radiozender. Ja, wat eigenlijk, dat was iets unieks, hè, voor ons. En voor toen de tijd. En dat dan zo'n dorp als Kilder, zou ik maar zeggen, want het heeft ook in allerlei dagbladen gestaan, zou ik maar zeggen, dat wij gewonnen hadden en dat het uitgezonden zou worden. En noem maar op, dat werd dus groots vermeld in de regio. Ja, dat was toch wel heel erg uniek.
De 80 gulden hebben we er ook nog veel gekregen.
Ja, ook
80 gulden hebben ze.
Was dat de prijs?
Ja, de tijdsduur van de opname werd betaald in een aantal guldens per minuut of wat dan ook. En ik meen dat 80 gulden was.
Wat zal een taxi gekost hebben? KRO betaald.
De korrel hebben ze genoeg voor teruggekregen, dat was duurder. Hè? De dorpelingen hier, hè, die zeiden van god, dat is hartstikke leuk, het was toch mooi. Ja. En dan bleef het dan eigenlijk een beetje bij. Hè. Nee, dat stukje wat ik daar nog heb, dat krantenknipsel, dat was eigenlijk wat me destijds toen in de krant heeft gestaan. Dat was het enigste eigenlijk. Hè. Dat kon van alles zijn met de KRO, maar meestal ging het dus wel omdat destijds de geestelijke van de kerk, die hadden dus overal wel bijna een vinger in de pap destijds. Want als je dus, en vooral in de jongeren gebeuren, het was niet alleen, zeg maar zeggen, een iets waar de geestelijkheid buiten bleef. Ze hadden altijd ook wel ergens mee te maken. Het werd wel vanuit de kerkinstanties werd dat gesteund en gestimuleerd, ja.
Schuttersfeest en kermis, 2 keer in het jaar. Dagen van de vorige verheugdialoop. Je ging 's morgens om 11 uur dansen, tot 1 uur of 3. Ging je naar huis, even wat eten, omkleden. En om 7 uur was je weer in de zaal. Tot 11 uur, 11 of 12.
12 uur.
En er was dubbeltjes dansen nog.
Smaandags.
Toen de tijd.
Smaandags was dubbeltjes dansen.
Ja. Ja, dan was de dans half, geloof ik. En dan kwamen ze rond, moest je een dubbeltje geven.
Ja, een dubbeltje op de mannen.
Ja, de mannen en dan was de tweede helft.
Ja, dat was met name hier bij Keuns.
En wie veel te dansen was natuurlijk veel geld kwijt.
Bij Overhoor ook.
Ja. Was Jans Weers er ook niet bij?
Jans Weers was erbij, ja.
En Marietje Lenting, of hoe heet die toch?
Ja.
Zo'n zwarte.
Ja, maar je zat bij Jans Weers in de wind, hè?
Ja.
Dat was gewoon gezellig.
Ja.
En
nooit geen ruzie of wat?
Nee, geen trammelanten of wat dan ook. Het was gewoon een gezellige avond. En dan kijk je altijd naar uit. Nee, waar je straks al zei.
Ja.
Dan kijk je naar uit. Ik zeg, nou, wanneer hoef je een dansavond? Ja. En dan culturele avond, dan gaat het, wanneer komt er weer een dansavond?
Ja.
Nou, en dat die dan kwam, dan waren ze er ook, hè? Ja.
Die dansavonden werden gegeven met kermis en schuttersfeest. Want half vaste was er altijd een toneeluitvoering.
Ja.
Destijds. Mm-hmm. En zeer zeker omdat er, en dat, ja, dat was in de hele omgeving. Dus als je 18 jaar was, dan mocht je pas de zaal binnen. Eerder, als je 16 of 17 was, dan kwam je absoluut niet binnen. Want er stond een grote sterke man aan het begin van de poort. En die hield je weer tegen. Hè? En dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders.
Ging je ook wel eens uit naar Doetinchem? De Doetinchemse kermis? Nooit. Of,
nee.
Nooit.
Nee, ik zat er gewoon niet in. Dat vroeg ik ook niet naar.
En naar de film?
Ook niet. Er
maar twee bioscopen.
Ik ben nooit naar de...
Bioscopen wel.
Ja,
daar ben ik heel veel geweest. Scala en Luxor had je in Doetinchem.
Ja.
Daar ben ik heel veel naartoe geweest. Eerst alleen en toen verkeerd kreeg met z'n tweetjes. Ja, ik heb heel wat films gezien.
Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet eens kom.
Kleine kokette Katinka. Oh, wat liedjes nog. Hè. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. John, ja.
Ja.
En John is de jugend.
John Hughes, Elvis Presley natuurlijk, uiteraard. Ja, hij was toen ook erg in.
Ja. En Rocco Granata.
Zangeres zonder naam.
Ja, inderdaad, Mary Sivaas.
Ja, Julia Betty.
Ja.
Johnny Jordaan.
Ja, inderdaad. Tante Leen.
Stelbrekers.
Stelbrekers, die speelde toen de kleine kokette Katinga.
Ja. Kijk, nog eens een keer, John.
En die zijn nog een keer hier geweest in, met 25 jaar bestaan van de brachie hier. In een grote tent bij Overgoor. Hebben ze een optreden bezorg. Dan hebben ze dat liedje nog gespeeld.
Nee, het was natuurlijk toen in de tijd heel anders dan nu. Ja. De bands die eigenlijk een beetje bekend waren, ja, daar was Kilder eigenlijk een beetje te klein voor.
Cocktails.
En eigenlijk een beetje ook onbetaalbaar, hè, voor de gemeenschap van Kilder, voor de veehouders. Mm-hmm. Met de kermis en zo had je wel vaak een band die uit Nijmegen of uit Arnhem of zo kwam. Maar dan maar gewoon normaal bij bruiloften en partijen waar het allemaal het plaatselijk gebeurde. Had je Jans Weers en consorten.
Ja, inderdaad. Ja.
En Eef Mokking toen, ja, zo later weer.
Illegale zenders.
In coma, zoepen, dat deden we toen nog niet.
Er zullen ook best mensen laveloos zijn geweest naar de campus.
Tuurlijk wel.
En
baldadigheid werd ook wel ingehaald. Maar niet op de manier zoals het tegenwoordig vaak gaat.
Nee. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, Fontina und Marina. Die warten schon lang auf sie, zwei kleine Italiener.
Het was een heel humoristische man. Het was net Don Camillo. Maar het was wel een hele vrome man. Hij was in tijd daar ver vooruit. Als de mensen willen gaan biechten, dan sturen ze weg. Dan zeggen wie dood zonder gedonen kan blijven zitten, de rest kan gaan. En iedereen ging natuurlijk weg. En hij had altijd een gek woord. Ze gingen een keer naar Beek fietsen met nog meer geestelijke. Toen vielen ze, viel hij van de fiets af. De helvetjes lagen bij nachten, gingen toe zingen.
Ik had een lamp vervangen in de kerk. En na dat vervangen van die lamp kwam ik pastoor Korrel tegen achter de biechtstoel. En daar was die vloer was er helemaal opgezet, die was een stuk hoger. Daar zit al de zonden van de Prochianen liggen daaronder. Ja, dat soort gein had hij altijd. Ja, mooi.
Maar hij had ook een vooruitziende blik, hè? Want hij heeft toen wij vlak voor trouwen stonden, toen heeft hij ons verteld van het gaat niet goed met de kerk. Er komen te weinig priesters. En ze zouden eigenlijk het celibaat af moeten schaffen. En een priester moet ook kunnen trouwen. En dat heeft hij toen al gezegd. Toen de tijd al. Nou, en dat is bijna 50 jaar geleden.
Mm-hmm.
En hij was ook. Hij deed ook heel veel voor in het gevangeniswezen. Hè? Hij ging ook gevangenissen in de Kruisberg en zo. Daar ging hij ook die mensen bezoeken en zo. Hè? Ja. En ik weet ook dat mensen die destijds in geldnood zaten, dat die ook bij hem aanklopten en die hadden altijd, die kreeg je altijd gehoor.
Ja.
Ik weet toch wel iemand dat die is een keertje dat was toen de tijd, een bromfiets bouwde hij graag hebben voor zijn zoon, want die zat ergens op school en dan moest te ver fietsen. En dat hij ervoor gezorgd heeft dat die bromfiets kwam. En het was wel parochiegeld. Maar ja, daar werd er natuurlijk niet bij verteld.
Ik ben een bloemetje zeggen dat elke dag begoten moet worden. En hij liet ook iedereen aan de pastrie komen. Ook tandarts Jaap in Doetinchem. En toen zei hij tegen u, zoals de, breng even een kopje koffie voor meneer Japing. Maar doe er een beetje vergeving, want hij is niet katholiek. Ja. Zei je? En juffrouw van der Maarden, juffrouw Barbara. Ja. Had zo'n witte jasper. Had ze die banden los hangen. Voel Barbara, waar ben je toch weer bandeloos, zeggen. En ik kwam de onderjurk eronder. Scheer je weg, verleidelijke vrouw. Ja, dat deed je. Toen ging ik in biechten. Toen zei ik tegen mijn, hoe gaat het toch met die eeuwige kankerpit? Ik zeg, wie heb je toch? Ook je moeder, zegt die. Mijn moeder was jongen, hartstikke goed mens. Die eeuwige kankerpit. Zulke dingen had hij altijd.
Ja. En met de kermis stond hij ook aan de teken, hè? We hebben nog verschillende keer. Dan ik heb nog wel een keer erbij gestaan dat hij bij overgoed aan de teef stond. En toen kwam Josefa, die kwam een keer en die zegt, meneer Pastoor, kom, het eten is wat koud. Ja, kom er zo aan. Nou, Josefa weer weg. Drie kwartier later kwam Josefa weer terug. Weet je wel. Ja, nou is het eten koud en nou, weet je wel. Ja, nou, dan wordt er maar met wat anders in de pan, zei hij.
Maar van jongeren contact hebben we ook eens, hadden we een etentje. En toen zegt Pastoor Korrel, toen zeg Annie Jansen tegen Pastoor Korrel, wat wilt u eten of drinken? Ik jou zie zeggen, ik heb gegeten en gedronken. Dat kwam niet leuk over.
Nee, dat was niet leuk.
Het was geen benummer, anders was er ook weer
een bepaalde humor.
Ja. Het werd vaak geaccepteerd van hem.
Ja.
Het werd geaccepteerd van hem.
Hij belde Welling op, u bent wel link, zeggen. Belde Welling op, u bent wel link. Ja. Ja.
Maar hij had wel kennis aan een vrouw, hè?
Wat?
Hij had wel kennis aan een vrouw.
Dat weet ik niet.
Ja, die uit Arnhem, die woonde in Arnhem. En die kwam ook geregeld hier aan de pastorie. En hij belde bij ons thuis, belde hij nog wel geregeld op. En dan moest mijn vader of ondergetekende, die moesten hem even naar Arnhem brengen, naar Presikhaaf. En dan verbleef hij dan een zondagavond naar de missen, of een zondagmiddag. Ja, en dan, die man had ook zijn uitje. Hè?
Ja. Toen mijn zussen getrouwd zat, ik een spits in de kerk en toen zeg ik denk, nou laat de boek maar drieten. Gewoon op de preek zo. Dan laat de boek maar drieten.
Tegen ons zei, toen we gingen trouwen, Ellie in naam van Oranje, doe open de poort. Zei.
Ja, maar het was zo gek. Zo'n geestelijk die moet vullig zijn, maar weet niet ervan.
Ja.
Als de sport niet beoefend, zeg Wim kan dat wel doen. Met de spelregels ook niet bemoeien.
Nee.
Zo is het toch, of niet? Die hebt toch nog in ervaring.
Gewoond, hè? Op mijn bruiloft, dan kwam er dus, dan was meestal 's morgens uit de mis gedaan. En dan kwam er smeers op de receptie. En dan kwam er s'avonds ook nog weer, hè, Korrel.
Ja.
En dat er geen hoer op had, hij ging altijd rond, hè, even collecteren. Hè.
Ja.
En dan gaf iedereen flot, hè, want dat de pastoor zelf rondgeert met de hoed. Maar dan had hij dus niet bezig. Toen vroeg een Jan Teuns of hij nog een pispot had. Op de bruiloft van mijn vader en moeder, ik dacht 25 jaar getrouwd, is dat gebeurd. Ik heb er een foto van. Geet met de pispot de rond. Dat was Korrel.
Ja.
Oh, moeder was 23 in de jaar. Wat was dat niet zo?
Ja.
Ik kan het niet onthouden.
Godzijdank, Nicky.
Ja. De harde schijf opgeslagen.
Volare.
Ja.
Oh. E cantare. Oh.
Ja, wat is er gebeurd? Een stukje ouder geworden. Hè? Er zit nu ondertussen 3, 4, 5 jaar tussen.
Ja.
Dus er zit een hele tijd tussen, ja. Dat besef je helemaal niet, maar datzelfde als over jou getrouwd bent, dat besef je ook niet, ja, zolang je in elkaar bent.
Nee. Ik heb wel geswitcht van het autovak, wat ik eerst had, elektrische handjespullen. En dat heb ik eigenlijk al mijn leven gedaan. En dat doe ik nog steeds.
Ja.
Ik woonde in Beek. En ik ben in 65 in Kilder getrouwd.
Maar het is wel dankzij Bertus dat deze opname tot stand is gekomen, dat uiteindelijk bij de KRO-studio in Hilversum is terechtgekomen.
Ja.
Dat wil ik wel even vermelden.
Ja.
Want er waren maar weinig mensen die dus dat al in huis hadden en zeggen, ik kan opname verzorgen. Bertus kon dat.
Ja.
En zo is het gekomen en zo door zitten we nu hier aan het tafel.
Mintje, wat ze brug je door nog aan doen? Ben getrouwd
ik heb
meteen.
Verkering gekregen, ik ben getrouwd in 61. En toen kinderen gekregen, nog tijdelijk gewerkt. Nee, eentje woont er in Kilder, twee woonden er in Gaander en één woont er in Winterswijk. Ik had alleen maar zoons.
Ja.
Dus ook net als schoondochters, Mijn eigen dochter was toch wel leuk geweest.
Ja,
ja, na die tijd natuurlijk ook getrouwd. In 1964. Toen ben ik dus eigenlijk al toen die tijd als verkoper in de meubelbranche mijn werk gedaan. Het werk dicht bij huis. Niet altijd, want ik heb dus, ik ben dus na die periode van die opname ben ik in Apkouden gaan werken. Ja, toen was er dus met een hele hoop dingen was gebeurd hier in Kilden. Mijn vrouw die werkte, die woonde destijds in Dieren. Dus ja, dan ging een week ging in de Dieren en de andere week ging in de Kilden. Maar nadat ik dus in Apkouden weg was, zijn we dus later getrouwd in 1964. En ze hebben in Kilden aan de Hoogstraat gewoond in de ouderlijke woning. En we hebben ingewoond. En toen mijn vader gestorven is en mijn moeder, had hij al ingeschreven voor een bejaardenwoning hier in Kilden. Maar hij heeft dat zelf niet meegemaakt. Mijn moeder kreeg toen wel het aanbod. En toen zei ze, ja, ik doe het huis verkopen. Wij konden dat in ieder geval wel overnemen. Maar ja, het huis was zo groot en eigenlijk zo oud. Er moest zoveel aan gebeuren dat je beter nieuw kon bouwen. Zodoende dat wij dus verhuisd zijn naar de Captain Goedwitstraat. Er is veel meer te doen tegenwoordig voor de jeugd als voor ons destijds.
Ja.
Ja, en dat heeft natuurlijk, kijk, als je nou bij mij een spreker zegt van ik heb dat feest gehad bij de pastorie en ik kwam om 2 uur thuis, dan beginnen ze te lachen, maar dan begon ze tegenwoordig pas.
Ja.
Ik noem maar wat, hè, die komen 's morgens om 6 uur thuis. Ik zie dan mijn eigen kleinkinderen en zo en zo. En het leven is totaal veranderd. En er is ook veel meer te doen voor de jeugd.
Nee, dat kon ik juist.
En de verenigingen, en dat is goed hoor. Dat, zeker dorp Kilden bijvoorbeeld. Dat je dus, ik ben 40 jaar secretaris geweest van de voetbal, dus ik kan er heel lang over vertellen. Maar de jeugd, als je ziet hoe de jeugdafdeling groeit en steeds groeit. Maar ja, wij moesten vroeger 12 jaar zijn, dan mocht je pas aan de sport mee gaan doen. Tegenwoordig voetbalde al 5-6 jaar, dan voetbalde al bij de peuters. Hè? Dus dat is ook al helemaal veranderd. En als je ziet hoe groot zo'n jeugdafdeling is, ja, ze hebben wat onder handen. En datzelfde geldt voor de harmonie. Als je de harmonie over de straat ziet wandelen, met een rondgang bij wijn spreken, en je gaat eens kijken, dan moet je eens kijken hoeveel jeugd dat erbij loopt. Dat is heel veel jeugd die daarbij loopt. En ook bij de schilderij, dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Hè? Nou, als je dus in de omgevende plaatsen gaat, Doetinchem, Beek, Weel, noem maar op, dan zijn de jeugdafdelingen zijn ontzettend groot. En dat verbaast. Maar wat is het hele hangijzer? Zoals ze 15, 16, 17 jaar worden, dan stoppen de meesten. Want dan zitten ze op de school en ze willen s'avonds, in de weekenden willen ze uit. En dan zegt vader, nou even maar eventjes bij Albert Heijn of weet ik veel waar, bij de Super de Boer schappen vullen. Ja, en dan kunnen ze s'avonds niet meer voetballen. En dan schijt er maar mee uit. Kijk, en wij gingen vroeger, dan praat ik even over de voetbal. Als de trainer je kwaad aankijkt, dan had je de hele week had je de zenuwen. Hè? Want zou ik zondag wel mee mogen doen. Het trainen tegenwoordig wat zegt van, je moet maar eens een beetje beter trainen. Zo dan zeg je, pst. We kijken maar. En ze stappen op, hè. Dat is de mentaliteitsverschil. Ik weet wel, toen wij in de jeugd waren, dan gingen we eens een keer naar de kermis of naar de carnaval. En, bijvoorbeeld Stockholm, dan gingen we dan wel schreeuwen toe met zo'n ploegje. Of naar Zevenaar of zo. Maar alles werd op de fiets afgelegd, hè. En dat was niet alleen vanwege het drinken, maar dat was niet van anders. Dus die ging met de fiets ergens naartoe. Of naar Ulf of naar Rinderingen of weet ik veel wat. En tegenwoordig, als ze bij wijze van spreken in de Captain Hoevestraat, ze moeten naar Masselang, dan pakken ze nog de auto, hoor. Dan ben je 500 meter verder.
Ja.
Dat is de tendens van tegenwoordig.
No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu, dipinto de blu, venite di stare lassù. Nel blu, dipinto de blu.
Dit was een podcast van de Heemkundekring Bergen.